Gemeente vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdag zal de kerkenraad vergaderen aanvang 7:30. Aanstaande vrijdag zal er een muziekavond worden gehouden in onze kerk. Vooral veel jongeren zullen zingen of iets laten horen op verschillende instrumenten. Ook zal het nieuwe orgel in de zaal worden gedemonstreerd. Er zal een collecte worden gehouden voor het LCJ-actiedoel Hart voor de Ander. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd vrijdag hierbij aanwezig te zijn. De avond begint om 7:00. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 21 en wij zingen de versen 1, 4 en 5. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. En vers 4, hij heeft o God van u begeerd het onvergankelijk leven. En vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer. De versen 1, 4 en 5 van Psalm 21.
Thank you.
Gemeente, wij stellen ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. En daarna willen wij zingen Psalm 105, het vierde vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heere heeft uitverkoren, meld zijn eer. En wat u daar verder vindt, Psalm 105, vers 4, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is Psalm 24. Wij lezen met elkaar Psalm 24. En dan lezen wij het woord van de Heere, een psalm van David. De aarde is des Heren, met schaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen, die is de koning der ere, Sela. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 7 tot en met 10. De versen 7 tot en met 10, we lezen de woorden van onze tekst. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen, die is de koning der ere, Sela. Tot zover. Er is voorbeden gevraagd, gemeente, door de volgende leden. Zuster Nanneke Bechtum moet komende vrijdag een operatie ondergaan in het ziekenhuis in Rotterdam. We willen haar de Heere opdragen. We willen ook in ons gebed gedenken, broeder L. Driessen moet komende donderdag een hartkatheterisatie ondergaan, waar waarschijnlijk een behandeling ook aan verbonden zal zijn. Dat is nog niet geheel duidelijk. Misschien een stent ingeplaatst of een andere behandeling. Dat zal dan, zo de Heere wil, komende donderdag plaatsvinden in het ziekenhuis, ook in Rotterdam. En als alles goed mag gaan, dan zou hij vrijdag weer thuis kunnen komen. Er is ook voorbeden gevraagd door broeder en zuster Steenbeek, Tiemen en Lena Steenbeek, een zwager van hen is overleden, die ook voorheen lid van onze gemeente was. Arie van Lummel heette hij. En morgen zal dan de begrafenis plaatsvinden. Zullen we samen bidden. O gij heerlijke en grote God, u bent opgevaren in de hoogte. U bent gezeten in macht en heerlijkheid. En daar leeft u om te bidden voor uw volk op aarde. En u bidt voor uw kerk, want ook al zijn de vijanden overwonnen, toch laat u uw volk hier leven door het geloof. En ondervinden zij nog de kracht van deze vijanden, die al in principe overwonnen zijn. U hebt macht hen te verlossen en u verlost hen ook. Maar toch gebruikt u zelfs deze machten tot het welzijn van uw volk en kinderen. En Heere, het past ons u te aanbidden en te danken, dat u leeft tot in alle eeuwigheid, dat u niet sluimert en dat u niet slaapt, dat uw ogen altijd open zijn en dat u alles ziet en alles weet, dat u ook van al onze zorgen af weet, dat u al onze noden kent, veel meer dan wij die zelf kennen. En Heere, zo is dat een schrik voor de goddelozen, dat u alles ziet, maar het is een troost voor uw volk, dat u alles ziet en weet. En het is ook een vertroosting voor een zoekende ziel, dat wanneer wij ons hart niet kunnen verklaren en niet goed begrijpen wat er met ons aan de hand is, dat u ons volkomen begrijpt. En dat u vanuit de rechterhand van de Vader zegeningen schenkt. En dat u uw Heilige Geest uitgiet, die geest van vertroosting waarvoor u bidt en die inderdaad gekomen is. O Heere, u zij de aanbidding en u zij de lof, u zij de heerlijkheid. Hoe gepast is het dat alles wat adem heeft uw grote naam zou loven en aanbidden. En daarom leven wij ook. Daartoe hebt u ons geschapen, opdat wij u zouden aanbidden in geest en in waarheid. En u zoekt ook zulke aanbidders. Uw ogen zijn open over hen. En nou weet u hoe het met ons persoonlijk gesteld is, of wij zo'n aanbidder geworden zijn. Want we belijden u het kwaad dat in ons is. En dat geldt voor ons allemaal. Dat wij van nature het verkeerde aanbidden. Dat wij van nature de menselijke macht aanbidden. En dat we zelfs de natuur als een zelfstandige grootheid zien. En dat we vergeten dat u Heere en Meester bent over al wat leeft. En dat alles spreekt van uw grootheid en uw goedheid. Maar de moderne mens ziet de natuur als een zelfstandige macht. Maar Heere, alles vloeit voort uit u. Heere, vergeef ons dat we zo gauw ook onszelf de centrale plaats willen toekennen. En dat we uit onszelf niet willen buigen en bukken voor u, maar dat we zelf ons de wet willen voorschrijven en zelf willen uitmaken wat we doen in ons leven. Heere, ontdek ons aan dit kwaad en laten we ons ervoor schamen en laten we heel klein voor u mogen worden. En oprecht en eerlijk onze schuld en zonden voor u belijden, opdat wij vergeving zullen vinden. En opdat uw Heilige Geest in onze harten zal wonen en werken. Wij vragen u, o Heere Jezus, of u vanuit de hemel uw Heilige Geest wilt uitgieten, ook over ons. Over onze kinderen, over onze jongeren, op onze ouderen. Zoudt u willen doorwerken en doorbreken daar waar weerstanden zijn tegen u. Ook daar waar moedeloosheid is en ingezonkenheid. Ook daar waar in feite geen verwachting meer is. Heere, wilt u doorbreken met uw vernieuwende kracht. Opdat uw naam de lof zou mogen ontvangen en dat wij dankzij uw genade het voorrecht ontvangen om uw goedheid te aanbidden en te zien. En dat we versteld mogen staan van de schoonheid van de Heere Jezus Christus. O, wij bidden u zo om de doorwerking van uw geest, opdat de vruchten van geloof en bekering mogen zijn. Leer ons van onszelf af te zien. Leer ons op te zien tot u die in de hemelen zijt. En leer ons alle verwachting van u te hebben. Trouwe God, zegen daartoe de bediening van uw woord, van vanmorgen, maar ook van de andere zondagen die u ons nog geeft, dat de wekelijkse prediking van uw woord een effect zal sorteren op ons hart en leven. Wilt u mensen, kinderen veranderen? Wilt u in de harten van jongens en meisjes werken? Dat ze op een jonge leeftijd al u leren vrezen, dat ze indrukken mogen hebben van zonde, van dood en eeuwigheid. En dat onze jongeren zullen leren te leven, niet voor deze wereld, maar voor de toekomende wereld. Dat ze op een jonge leeftijd al zich voorgenomen hebben om de Heere te zoeken en te vrezen. Om die onberouwelijke keuze tot zaligheid te doen. Heere, wil toch zo werken, ook bij onze jonge mensen. Heere, we willen u bidden of u uw dienaar vanmorgen wilt kracht geven, inzicht, wijsheid en woorden. En laten wij met aandacht mogen luisteren naar deze Psalm 24. Heere, gedenk ook hen die thuis meeluisteren. Wil hen opzoeken met uw genade. Wil aanwezig zijn in hun woningen, in hun huizen als ze meeluisteren. En wilt u uw genade en zegen geven. Heere, laat uw woord met kracht in onze harten mogen binnendringen. En laat uw woord een kracht tot zaligheid mogen zijn. Tot de verheerlijking van uw grote naam. Delg uit onze zonden. Was ons rein van al onze ongerechtigheid en vul onze harten met een honger en een dorst naar u, met een verlangen om in uw gerechtigheid te wandelen. Heere, wil ons zo toch zegenen. Wat een weldaad is dat, wanneer u zo bemoeienis met ons hebt. Wanneer we gericht mogen zijn op de eeuwige zaken en dat we in zelfverloochening en in overgave aan u mogen leven. Wij bidden u voor de zieken, voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die zwak zijn, die oud zijn. Wilt u voor hen een God van nabij zijn? Omdat u het gezegd hebt dat tot de ouderdom zult u dezelfde zijn. Laten ze dat ook mogen ervaren. Wil hen gereed maken om straks dit leven te verlaten. O Heere, wij bidden u voor bepaalde leden uit de gemeente. Gedenkt u broeder Driessen, wanneer hij komende donderdag een behandeling, operatie toch moet ondergaan. Heere, wilt u hem kracht geven, hem sparen, bewaren? Wilt u hem opzoeken met uw troost en uw rust in zijn ziel, dat hij weten mag, de Heere zorgt voor mij. Heere, wilt u alles wel maken? En hem en zijn vrouw verblijden, ja opnieuw verblijden, door uw bewarende zorg over hun leven. Gedenk hen met al hun geliefden en geef dat de dokters hem goed zullen kunnen helpen. Heere, wilt u uw zegen geven? Want daar is alles aan gelegen. We bidden u ook voor zuster Nanneke Bechtem. Heere, ze heeft een operatie nodig. U weet wat dat betekent, ook inhoudt voor haar en voor haar man. Wilt u erin meekomen? Heere, wilt u hen nog verblijden door uw daden? En wilt u aanwezig zijn in hun huwelijk? En dat ze ook geloof van u mogen ontvangen, dat u alles zult leiden ten goede. Schenk hen uw ontferming, uw dragende trouw en kracht, en zegen hen met uw rijke genade voor lichaam en voor ziel. En wilt u toch, Heere, alles welmaken? Heere, we willen u opdragen de geliefden van Arie van Lummel uit een andere gemeente die overleden is. Eigenlijk nog zo snel, binnen een maand nadat een ziekte geconstateerd werd. En we dragen de rouwdragende familie op, in die bijzonder ook onze broeder en zuster Steenbeek. Heere, wilt u kracht geven morgen tijdens de rouwdienst? Wilt u de bedroefde familie vertroosten? En geef dat de gedachtenis van hem die heen gegaan is nog tot zegen zal zijn. Heere, wil zo een God zijn van alle troost. Zo willen wij u danken, Heere, dat we tot u mogen bidden en dat we al onze noden u mogen voorleggen. Waarlijk, u bent onze hoop, u alleen bent onze verwachting. Heere God, verblijd ons met uw daden tot lof en eer van uw heerlijke naam. Om Jezus wil, amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de veldwerker. En zullen we dan zingen uit Psalm 24, de versen 2, 4 en 5. Psalm 24, versen 2, 4 en 5. Geliefde gemeente, wanneer wij de schrift goed lezen, dan zien wij dat er vele verwijzingen zijn naar de hemelvaart van Christus. En dat de schrift zelf een centrale plaats toekent aan de hemelvaart. En dat het ook zeer wezenlijk en zeer belangrijk is voor de kerk, voor u en voor mij, om te bedenken dat de Heere Jezus nu in de hemel is. Daar ligt veel troost in, veel bemoediging, daar ligt veel uitzicht voor een vermoeide ziel, om te bedenken dat de Heere Jezus boven is in de hemel. En daarom is het goed ook om na hemelvaart toch daar weer op terug te komen. Psalm 24, u voelt het aan, deze tekst spreekt ook in poëtische taal over de hemelvaart van Christus. Als we deze psalm bezien, dan valt het eigenlijk in drie stukken uiteen. Is u misschien opgevallen toen u meelas? In de versen 1 en 2 wordt de Heere groot gemaakt. Dan wordt hij geloofd en verheerlijkt omdat hij alles geschapen heeft. En de ware God wordt geprezen en zijn algehele heerschappij bezongen. En dan heb je het tweede gedeelte van deze psalm. En dat beschrijft wie tot het volk van God behoren. En daarom gemeenschap met hem hebben. De versen 3 tot en met 6. Wie zal klimmen op de berg des Heren? Uiteindelijk kan geen mens dat. Want wij zijn niet rein van handen en zuiver van hart. Er was maar één die de berg des Heren kon opklimmen, dat weet u. De Heere Jezus Christus. Maar toch zorgt hij ervoor dat zijn volk gerekend worden rein van handen en zuiver van hart te zijn. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus is de Heere bezig zich een volk te vergaderen die straks rein de hemel zal binnengaan. En dat is enkel door het werk van Christus, niets uit zichzelf. Nou, dat wordt dan bezongen in de tweede gedeelte, de versen 3 tot en met 6, wie tot het volk van God behoren en daarom ook gemeenschap met hem hebben. En dan hebben we het derde gedeelte, het laatste gedeelte van deze psalm, en dat gaat over de hemelvaart van deze eeuwige koning. Dat vinden we in de versen 7 tot en met 10. En daarom kunnen we ook zeggen dat Psalm 24 een lied is op de hemelvaart van Christus. We mediteren dan over de verheerlijking van Christus. Zo kun je de woorden van onze tekst samenvatten. De verheerlijking van Christus. En we zien ten eerste zijn opgang. Ten tweede zijn overwinning, ten derde zijn beschrijving. Dus de verheerlijking van Christus, we zien zijn opgang, ten tweede zijn overwinning en ten derde zijn beschrijving. Dus gemeente, we lezen hier in deze psalm dat God een heilige God is. En wie heeft het recht om tot deze God op te gaan? En dat is uiteindelijk vervuld in de Heere Jezus. Alleen Christus kon die berg des Heren opklimmen. Zo heeft de Heere Jezus een weg gebaand voor zijn volk. Hij heeft de berg des Heren beklommen, naar recht. Hij had daar het recht toe. En zo wordt hier bezongen dat de Heere opgevaren is, opgegaan is. En net als bij Psalm 68, dat we donderdag bezien hebben op Hemelvaartsdag, zien we ook hier in deze Psalm 24 de achtergrond van de opgang van de ark van de Heere vanuit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem. U weet dat David toen de ark heeft overgebracht en hij heeft gezongen en gedanst van vreugde voor de ark aan. En toen heeft David die ark geplaatst in een tent die hij daarvoor gespannen had in Jeruzalem. En waarschijnlijk is ook dat de achtergrond van deze Psalm 24, de opgang van de ark. En David heeft het goed gezien toen hij deze psalm schreef. Want hij schrijft daarin dat zelfs de poorten van de stad Jeruzalem te klein zijn om de Heere doorgang te kunnen geven. En daarom zegt hij ook in deze psalm dat zij, die poorten, die moeten verheven worden. Uw eeuwige deuren, de deuren die zo lang daar staan in die poorten van Jeruzalem, die moeten omhoog geheven worden. De hoofden, de bovendorpels moeten omhoog geheven worden. Want de koning moet binnentrekken, de koning der ere. Want David weet dat zelfs de hemelen kunnen God niet eens bevatten. En hoe kan het dan dat wij de ark meenemen, het symbool van de tegenwoordigheid van God? Hoe kan hij passen door deze eenvoudige menselijke poorten tot een stad? God is zo groot. De poorten moeten wegwijken om toegang te geven tot God. En dan mogen we de lijn doortrekken naar de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Dat toen de Heere Jezus daar binnen getrokken is in de hemel, dat toen ook die poorten als het ware zich moesten verwijden. Omdat de grote God, de grote overwinnaar, daardoor naar binnen moesten gaan. Zelfs de parelenpoorten van het nieuwe Jeruzalem zijn niet waardig om deze koning toegang te geven. Zelfs de volmaakte hemel kan niet vergeleken worden met God in zijn heiligheid, in zijn grootheid, in zijn aanbiddelijkheid. En als de Heere dan door die poorten naar binnen gaat, dan moeten die poorten zich verwijden, omdat God volmaakt, heerlijk en heilig is. En zo is de Heere Jezus de hemel binnengegaan. En die poorten zijn voor hem geopend. Wat een wonder. Want die poorten zullen nooit meer dichtgaan. Die poorten zullen open blijven. De poorten van het nieuwe Jeruzalem, zegt Openbaring, zijn geopend. Er zijn geen vijanden meer. Daar is volmaakte veiligheid en rust. En het is ook een wonder dat deze poorten geopend zijn voor een mens. Want die poorten zijn na het verbroken paradijs dichtgegaan voor een mens. Een mens mag die hemel niet zomaar binnengaan, dat kan niet eens. Want hij is onrein en vuil. Maar nu zijn deze poorten opnieuw geopend voor Christus. Ze zijn zelfs verwijd en ze blijven open. Een mens is nu in de hemel, de Heere Jezus Christus als de eerste. En nu zullen al zijn kinderen ook door die poort naar binnen gaan. Mensen zullen weer de hemel binnengaan. Mensen zullen weer gemeenschap met God hebben. Christus is de eerste. En daarom is het feit dat de Heere Jezus opgevaren is naar de hemel, dat is ook een uitnodiging aan ons om daar deel aan te hebben. Deel aan te hebben om ook de hemel binnen te gaan. De poorten staan open. Er is een nieuwe, verse, levende weg tot in het heiligdom daar waar de Heere is. We worden uitgenodigd om ook daar binnen te gaan. En dat geldt zelfs voor de zwakste gelovigen. En u weet de weg. Er is één die zegt, ik ben de weg. Christus is de weg. In Christus heeft een onwaardige zondaar toegang tot God en tot de hemel. Nu kan er gemeenschap met God ontvangen worden, omdat God die poorten heeft laten openen. Misschien is er hier iemand die denkt, hoe kan ik ooit die heerlijke hemel binnengaan? Als ik op mezelf zie, dan heb ik geen rein hart en er zijn mijn handen vuil. Maar kijk dan omhoog, de hemelvaart. Christus, hij is die berg des Heren opgegaan. Hij is de voorloper. Laat de Heere Jezus uw toevlucht zijn, uw hoop. De schrift zegt het duidelijk, bekeert u. Dat is niet afwachten totdat we menen dat we iets voelen in ons hart. Het is niet afwachten totdat we denken dat God aan het werk is. Het is opzien. Het is uw handen uitstrekken. Het was een drenkeling in het water, ook niet afwacht. We kunnen niet veroorloven om af te wachten. Verwachten, want u hebt een uitnodiging. Roept mij aan. Zoals u een uitnodiging tot een bruiloft krijgt. Een kaart valt in de bus. Dan zegt u toch ook niet, nou zouden ze het wel menen. Ik wacht maar af totdat ze me komen ophalen. Nee, u gaat erheen. U hebt een uitnodiging. En zo geldt het ook voor ons. De prediking van de hemelvaart is een impliciete uitnodiging. Wij met onze vuile handen, onze vuile harten, onreine gedachten. Niemand van ons kan voor God bestaan. Ik niet, u niet. En toch, die uitnodiging. Laat Christus uw hoop, uw toevlucht zijn. Hij geeft immers een nieuw hart. Hij geeft een rechte geest. Hij doet het. Hij belooft dat voor hen die tot hem komen. Hij is de voorloper. Dus er komt wat achteraan. Hij nodigt u. En nou staat die tekst er tweemaal in onze tekst. Jongens en meisjes, heb je dat ook gezien? Vers 7 en vers 9. Heft uw hoofden op, gij poorten. Die hoofden, dat zijn dus de bovenstukken van de poort. Zo'n bovendorpel, of hoe je dat noemen wil, die stenen, die moeten omhoog. En verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaan. Dan heb je vers 9, heb je bijna hetzelfde. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Staat er twee keer. Waarom staat er de twee keer? We kunnen zeggen, ja, dat is poëtische taal en dan kun je zulke dingen veroorloven. Ja, goed. Maar het is Gods woord. Alles wat in Gods woord staat, heeft een betekenis. Alles heeft een betekenis. Heel dat woord is vol, rijk, vol van onderwijs. Waarom heeft de Heilige Geest het tweemaal laten opschrijven? Twee keer hetzelfde. Opdat wij erbij zouden nadenken. Dat Christus de hemel is ingegaan. Omdat wij zo slecht van geheugen zijn. Omdat wij het zo gauw vergeten dat de Heere Jezus naar de hemel gegaan is. Zegt u dat? Vergeten. Hoe vaak hebt u nagedacht over de hemelvaart sinds donderdag? Hoe vaak hebt u over de hemelvaart nagedacht? Vrijdag en zaterdag? Of zijn we het eigenlijk ook alweer gehad? En dan gaan we door naar Pinksteren. En onze andere zaken die we doen in de loop van de week. We zijn zo slecht van geheugen. We lopen gevaar om er nauwelijks meer over na te denken. Want we zitten zo vast aan deze aarde. En we hebben het zo druk. En we moeten van alles. En we weten dat het anders zou moeten. Maar nu staat er die twee keer in deze vers. In deze psalm. Heft uw hoofden op, gij poorten. Worden er twee keer op gewezen. De waarachtigheid, werkelijkheid van de hemelvaart. Daarom staat aan het einde ook Sela. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Sela. Dat betekent eigenlijk, denk hierover na. Geef hier aandacht aan. Dat betekent eigenlijk Sela. Dus de schrift benadrukt het. Dat de Heere Jezus is opgevaren in de hemel. Het staat er twee keer. Opdat wij het niet zouden vergeten. Want van nature zit ons hart nog op slot. En is de slot ook vastgeroest. En we zitten in een diepe slaap. En in deze psalm wordt op de deur gebonst. En nog een keer op de deur gebonst. Heft uw hoofden op, gij poorten. Luister, er is een de hemel binnengegaan. Staat het twee keer dat we wakker worden. Denk aan een hotel en die staat in brand en mensen zitten te slapen op de kamers. En er wordt op de deur gebonst. Kom eruit door de nooduitgang. Maar ze slapen. En daarom wordt er nog een keer gebonst op de deur. Nou, zo bonst de Heer op de deur van ons hart. Want alles gaat hier straks weg. Alles. En er blijft alleen maar uw ziel over. En waar zal uw ziel zijn? Er is één voorgegaan, de voorloper. Zullen we eraan denken? Zullen we ermee rekening houden? Om bij hem het leven te zoeken en te vinden. Maar nou zien we ten tweede ook zijn overwinning. En dat zien wij in de woorden van onze tekst. Wat daarin beschreven wordt. Waar daarin gesproken wordt over de koning. Kijk maar vers 8. Daarin wordt gesproken over zijn overwinning. De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Daar moeten we ook over nadenken. De Heer is sterk. De Heer is geweldig. Geweldig in de strijd. En dan kijkt u om u heen. En u denkt, wat zie ik ervan? In deze wereld. In de geschiedenis, wat zien we ervan? De Heer geweldig in de strijd. Jazeker. De wedergeboorte van één mens, daar is dezelfde kracht voor nodig als de schepping van hemel en aarde. De wedergeboorte van één mens, de bekering van een mens. En overal werkt de Heere door in deze wereld. En de Heer is geweldig in de strijd. Hij bekrachtigt mensen om zijn woord te verkondigen. Soms onder moeilijke omstandigheden. Hij bekeert wie hij wil naar zijn vrije, soevereine welbehagen. Hij kan mensen van de IS bekeren. Ik heb er niet van gelezen. Ik geloof dat de Heer dat gaat doen. En ook wel gedaan heeft. Maar wij weten de helft niet. Wij weten niet nauwelijks wat er in Iran gebeurt. Of in Noord-Korea. of bij Boko Haram. De Heer is geweldig in de strijd. De Heer bekeert wie hij wil. Hij bekeerde die wolf. De schrik van de eerste gemeente. Saulus van Tarsen. Want de Heer is geweldig in de strijd. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En daar stortte die wolf in elkaar. En overal heeft de Heer zijn zendelingen uitgezonden. Door heel de wereld heen. En overal heeft het evangelie overwonnen. Overal ontstonden gemeenten. En dat zonder geweld en zonder het zwaard te gebruiken. Gewoon door de prediking van eenvoudige mensen. Zo werkt de Heer en plant de Heer zijn kerk. Waar hij wil en wanneer hij wil. De Heer heeft de strijd gestreden. En kijk maar naar de heilsfeiten. Hoe de Heer de duivel heeft overwonnen op Golgotha. Hoe de Heer die aanmächtige discipelen die alle moed verloren waren, weer bemoedigd heeft en verlevendigd heeft. Op hen geblazen heeft en ze ontvingen zijn geest. En ze werden moedig om te getuigen. En diezelfde Petrus die eerst bang was voor een meisje die zei, jij was toch ook bij hem? Die gaat op de Pinksterdag getuigen tegen diezelfde fariseeën. En zegt, gij hebt hem gekruisigd. Hoe kan Petrus dat doen? Omdat de Heer geweldig is in de strijd. De Heere heeft de zonde en de dood en de hel overwonnen. Hij heeft de duivel overwonnen, de strijd daarmee aangebonden. En heel de mensheid was onder deze vreselijke vijanden. Er was geen uitkomst, er was geen weg ter ontkoming meer. Heel de mensheid lag vast in die verschrikkelijke machten. En toen heeft de Heere de strijd aangebonden. De held, de koning der koningen. Hij vocht, hij streed, hij stortte zijn bloed. Langs die weg heeft hij de overwinning behaald. En al de martelaren hebben ook langs die weg de overwinning behaald over al hun vijanden. En elk kind van God langs diezelfde weg van zelfverloochening overwint de duivel en het kwaad. En u zult spoedig de Satan onder uw voeten vertreden. Langs die weg van zelfverloochening, de weg van het sterven aan eigen ik. Ik minder worden. U meerder worden. De Heer Jezus is ook gestorven. Maar juist door zijn leven te verliezen, heeft hij het behouden. De kracht van de zonde die in ons woedt is de wet. Doordat de wet verkondigd wordt, komt de zonde openbaar. En de Heer Jezus heeft de wet volkomen gehouden. Hij heeft de straf op de overtreding van de wet gedragen. En zo heeft hij een volkomen gerechtigheid verdiend. Hij heeft de dood verwoest. Dat voor een kind van God de dood nu een doorgang is tot in het eeuwige leven. De Heer heeft de macht van de boze overwonnen. En nou ligt de duivel aan de ketting. En de Heer heeft de gevangenen van de duivel bevrijd. Wat een heerlijke verlossing. Het gebeurt nog wel eens. Het gebeurt nog wel eens dat mensen die met mensenhandel verbonden zijn en slachtoffer daarvan zijn, dat ze bevrijd worden. Er zijn nog slaven, hoor, jongens en meisjes. In de derde wereld. Maar ook in Rotterdam. In Amsterdam. Daar zijn ook slaven. Ook nu nog. Ze zijn slachtoffer van mensenhandel. Maar wat een verlossing wanneer sommigen daarvan bevrijd worden. En dat heeft Christus gedaan voor arme zondaren. Weet u ervan? Van die bevrijding. Dat die banden verbroken werden. Dat u overgezet werd. In de ruimte geplaatst werd. Dat u in het licht wandelde. Dat u wist, hij is er. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Waar bent u goed, Heere? Hebt u er weet van? En dat al de pogingen van de duivel om Gods volk nog te onderdrukken, dat die alleen maar hen ten goede moeten meewerken. En de Heere bemoedigt en versterkt zijn volk om weerstand te bieden aan de duivel. En wat gebeurt er dan? Hij vlucht bij hen weg. Dat merken Gods kinderen soms niet eens. Maar het wordt rustiger en het gaat verder en een bepaalde strijd wordt minder. De duivel heeft de benen genomen. Maar ik kom straks alweer terug. Maar de Heer is er weer. Maar dat laat hij niet weten, dat maakt hij niet bekend. Ik ben er vandoor gegaan, dat doet hij stiekem. Maar zo gaat het. Bied weerstand aan de Satan. En hij zal bij u wegvluchten. Al kunt u hem niet overwinnen. Dan kunt u tegen hem op. Maar steeds weerstand bieden. Steeds weerstand. Hoe doe je dat? Met het woord van de Heere. En door de werkelijkheid voor ogen te stellen. Wat de gevolgen zijn van bepaalde daden en handelingen. Die verkeerd zijn. Er komt de dood uit voor. Dat te zeggen. Ook uit te spreken. En met teksten heeft de duivel wel zo'n hekel aan. En na verloop van tijd gaat hij weg. Waarom? Waarom doet hij dat? Omdat de Heere Jezus overwonnen heeft. En hij geeft zijn volk de kracht om te strijden. Want de Heere is sterk en geweldig. Hij is geweldig in de strijd. Laat er daarom vreugde bij u zijn, Gods volk. Dat de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel. Hij zal u nooit verlaten. Hij waakt over u dag en nacht. Hij slaapt nooit. Altijd zijn ogen open. U slaapt 's nachts. Maar hij niet. Hij is altijd dezelfde. Wat er ook gebeurt, dag en nacht, week in week uit, maand in maand, altijd, al de jaren van uw leven, voortdurend gedragen. Dat is vrucht van zijn hemelvaart. Laat er vreugde zijn bij u. Het is een heerlijke gebeurtenis, de hemelvaart van Christus. We denken aan Jozef die omhoog gehaald werd uit de gevangenis om regeerder over Egypte te worden. Zo werd Christus verheven en alle macht en heerschappij te hebben. We denken aan Simson die uit de stad Gaza gebroken is en de poorten van Gaza op zijn rug heeft meegenomen. Hij heeft die beide poorten heeft hij losgerukt met de hele stenen en de hele zaak op zijn rug gesjouwd naar de berg Hebron. Naar de heuvel daar, dat is 40 kilometer verder weg. En daar neergegooid. En zo heeft Christus de poorten der hel losgerukt. En meegenomen naar de heilige heuvel in de hemel. En we denken aan Jozua die de Jordaan overtrok om het land Canaan in bezit te nemen. En zo is de Heere Jezus de doodsjordaan doorgegaan. Hij is in de hemel om een plaats te bereiden voor zijn volk. Wat een wonder. Wat een wonder. Hij is geweldig in de strijd. Hij was een worm. Bij zijn geboorte. Een lam in zijn lijden. Maar hij werd een leeuw in zijn opstanding. En als een adelaar stijgt hij naar de hemel. Macht, geweldig, kracht. Wie is de koning der Here? De Here, sterk en geweldig. De Here, geweldig in de strijd. Maar dan zien we ook ten derde zijn beschrijving. Dat vindt u in vers 10. Daar wordt de Heer op twee manieren omschreven. De Heere der Heerscharen, die is de koning der eren. Dus eerst zien we de Heere der Heerscharen. En wat betekent dat woord, jongens en meisjes? Heerscharen. Ja. Je weet wel waar een schaar is. Kun je mee knippen. Dat betekent dit niet. Je hebt ons gehoord van schare mensen. Het is Koningsdag en de mensen komen. Scharen mensen. Nou, ja. Dit zijn heerscharen. De scharen van Heer. Wat is Heer? H-E-I-R. Heer. Dat betekent leger. In Groningen heb je een Herenweg. Er zijn meer steden hebben zo'n weg. De Herenstraat of de Herenweg. Dat is de weg waarlangs het leger vroeger uittrok ten strijde. Dat is een Herenweg. Dus de heerscharen, dat zijn de legerscharen. De scharen menigten van legers. Dat heeft de Here. En die zijn onoverwinnelijk. Wat zijn dat dan? Die legerscharen, dat zijn de engelen. Dat zijn de engelen in de hemel. De Heere gaat straks zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te vergaderen uit alle uithoeken van deze wereld. En de Heer Jezus vertelde dat de arme Lazarus door de engelen gebracht werd in de hemel. Maar straks zullen ook de engelen de goddelozen binden aan handen en voeten en hen wegwerpen in de hel. De engelen doen altijd de wil van God. Dat zijn de legerscharen van de Heere Jezus Christus. En op elk moment kan de Heere Jezus zijn engelen uitzenden om mensen te helpen en hen te verlossen die de zaligheid beërven zullen. En dat is ook gebeurd. Dat is ook herhaaldelijk gebeurd. Ook in de geschiedenis. Het wordt van dominee Smijtengeld gezegd. U kent die geschiedenis wel. Dat hij een keer langs de gracht liep. En er waren een paar boeven. Gebeurde in Middelburg. Ik geloof begin. Eind 17e eeuw. Er waren twee boeven. Die wilden hem de gracht induwen. En als je in zo'n gracht viel. Dan kwam je er niet uit. Dan verdronk je. Het gaat allemaal recht naar beneden. Je kunt er niet uit. Maar toen zagen die boeven twee lichtende gestalten naast dominee Smijtengeld. Een van die boeven heeft het later op zijn sterfbed verteld hoe dat gegaan is. En zo zijn er meer getuigen. Ik weet meer voorbeelden, zal ik nou niet noemen. Misschien een andere keer. Maar het is heel mooi. Hij kan elk moment zijn engelen uitzenden. Soms dat zijn volk het zelfs niet eens ziet en weet. Zo groot is de Heere der Heerscharen. Hij zal zijn volk niet laten vallen. Hij zal zijn kinderen waar hij zijn bloed voor gestort heeft, zal hij dragen al de dagen. Hij zorgt zelfs voor Lot. Lot, die toch ook hele verkeerde, slechte keuze gemaakt had in zijn leven. Hij ging bij Sodom wonen. En uiteindelijk verloor hij ook alles vanwege die slechte keuze. En hij heeft zijn ziel ook afgemarteld door de goddeloosheid van de mannen van Sodom en Gomorra. Hij vond het verschrikkelijk. Hij kon er niet over aarden. Hij heeft er ook tegen hen getuigd, gesproken. Maar hij had toch de verkeerde keuze gemaakt. En toen heeft God zelfs engelen gezonden om Lot te beschermen. Zo trouw is God. En daarom, volk van God, uw zaligheid kan nooit kapot. Het ligt vast. Waarom? Omdat hij de Heere der Heerscharen is. Hij zal zelfs zijn engelen zenden om te kunnen redden. Dat is de heerlijkheid van Christus. Dat hij de Heere der Heerscharen is. En Jesaja zag het. in zijn roepingsvisioen. Toen hij de Heere der Heerscharen zag gezeten op een verhoogde en verheven troon. En de zomen van zijn klederen vulden de tempel. En dan zegt Jesaja, wee mij, want ik heb de Heere der Heerscharen gezien. En later in Johannes 12. Vers 41 verklaart de Heere Jezus dit door te zeggen dat Jesaja toen de heerlijkheid van Christus zag en hij sprak van Christus. Hij is de Heere der Heerscharen. Maar dan gaat de tekst ook verder. Er is nog een beschrijving. De koning der ere. Wat wil dat zeggen? De koning der ere. Nou, Christus is God. Hij is God zelf. Omdat hij God is, is hij ook koning. En hij moet alle eer ontvangen. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Maar dan zien wij ook Christus naar zijn menselijke natuur. We zien hem naar zijn goddelijke natuur, zo is hij koning. Maar naar zijn menselijke natuur. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Hij leed als een mens. Er was toen geen heerlijkheid in hem. Maar hij heeft op deze wijze de overwinning behaald. En deze mens Christus, die gekruisigd en gestorven en begraven is, hij is verheerlijkt, hij ontving heerlijkheid en macht. Hij is nu de koning der ere. Naar zijn goddelijke natuur en naar zijn menselijke natuur is hij de koning der ere. Dan moeten we begrijpen wat het betekent, zijn heerlijkheid. Hoe zie je de heerlijkheid aan iemand? Hoe zie je nou dat iemand heerlijk is? Hoe zag je nou aan koning Salomo dat hij een heerlijke koning was? Dat zag je aan zijn wijsheid, aan zijn macht en aan zijn rijkdom. Zo was hij boven andere mensen in wijsheid, in zijn macht en zijn rijkdom. En Salomo is een beeld van Christus. Zo zien we ook de koning der ere kun je zien aan zijn wijsheid, aan zijn macht en aan zijn rijkdom. En zo zien we, zo kunnen mensen de effecten voelen van zijn wijsheid, macht en rijkdom. Dat wordt ervaren, dat wordt gevoeld. Dat is niet iets buiten ons. Dat is niet buiten onze beleving. Dat is niet iets steriels. Onder een glazen stolp. Nee, het is iets wat een mens ervaart en beleeft en ziet. Iets daarvan. Van zijn wijsheid uit het woord. Zijn macht. In uw eigen leven als het goed is. Wat hij wil geven. En zijn rijkdom. Weg wereld, wegschatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik nu ben. Dat is een effect. Van zijn heerlijkheid. Er zijn ook gradaties in die heerlijkheid. Je ziet het in de schepping. In de pracht van de schepping. Ook in dit jaargetijde is niet prachtig al die bloemen. De insecten. De bomen. Daarin zien we Gods wijsheid, zijn macht. Zijn heerlijkheid. En in het onderhouden van de wereld, van al zijn schepselen. Dat wij bewaard worden, onderhouden worden. Maar ook vooral zien we zijn wijsheid en zijn macht en zijn rijkdom in de verlossing van een mens. Daarin zie je ook zijn heerlijkheid. Dat de Heere zo het eeuwige leven bewerkt en verdiend heeft. En nu is deze heerlijke God in de hemel. Wat een blijdschap, wat een troost, Nu is deze koning der eer in de hemel de voorbidder en de trouwe hoge priester van zijn volk. Wanneer zijn volk het verzondigd heeft, mogen ze weer tot hem komen. Ze zijn toch bij hem welkom, want zijn bloed reinigt van alle zonde. En vanuit de hemel waakt de Heere over zijn volk. Hij vertroost hen. Hij zal hen dragen. En deze hoge koning, in zijn wijsheid en macht en rijkdom, die woont in de hoge, die woont nou ook bij de arme, de nederige, de kleine, zij die voor zijn woord beven. En nu staat deze hoge koning, die klopt vanmorgen weer aan de deur van jouw hart. Hij wil dat de poorten van jouw hart omhoog zullen wijken. Hij wil ingang nemen in je hart. Ik zei juist al dat ons hart op slot zit. Nou wil hij dat hart openbreken. En dan gaat het oude weg. En dan wordt alles nieuw. Dan mag je om vragen deze dingen. Ook al weet je niet wat het is. Je mag bidden. Hoe ontvangt u hem? Hoe ontvangt u de Heere Jezus? Hoe staat het met de poorten van uw hart? Zijn die open of dicht? Kijk, sommigen ontvangen de Heere Jezus in hun huis, maar niet in hun hart. Net als Simon de Farizeer, die ontving de Heere Jezus in zijn huis, maar gaf hem geen kus, gaf hem geen water om zijn voeten en handen en gezicht te wassen. Dat komt omdat hij Jezus niet in zijn hart ontving. En zo kunnen wij ook de Heere Jezus in ons huis ontvangen. We hebben zijn woord ligt daar. En de buren weten, we gaan naar de kerk. En we noemen onszelf kerkse mensen. En we hebben een christelijk gezin. We hebben hem in ons huis, maar niet in ons hart. Ons hart is nog gesloten. Er zijn ook mensen die ontvangen de Heere niet in hun hart en ook niet in hun huis. Zoals de mannen van Gadara, na de genezing van die bezetenen, wilt u alstublieft weggaan? Die mensen zijn er ook. Maar nou zijn er ook mensen die de Heere verwelkomen in hun huis en in hun hart. En zo moet het nou bij ons zijn. Denk maar aan Maria, Martha en Lazarus. Ze ontvingen de Heere Jezus in hun huis en ze aten met hem, maar ook in hun hart. Staat uw hart open voor deze koning der ere? Of zijn wij te veel gericht op de zaken van dit leven? En dat we niet nadenken over de vreugde die er is aan Gods rechterhand, omdat we dat niet kennen en dat hij daarom ook niet in ons hart is. En dat wij zeggen, en dat er van ons geldt wat Job zegt van de mensen, wijk van ons, zeggen ze tegen de Heere, want aan de kennis uwer wegen hebben we geen lust. Job 21 vers 14. Kijk, Christus is de hemel binnengegaan, maar is hij ook ons hart binnengegaan. Laat toch die gestalte van Ittai, een van de lijfwachten van David, in 2 Samuel 15, vers 21, zo waarachtig als de Heere leeft en mijn Heer de Koning leeft, in de plaats waar mijn Heer de Koning zal zijn, het zij ten dode, het zij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn. Laat die houding in ons leven zijn. En wanneer het niet zo is, buig dan de knieën, dat God uw dove oren zou openen, uw harde hart zou versmelten. En dat deze heerlijke koning die de hemel is doorgegaan, dat hij ook in uw hart zou wonen. En dan zal ook de tijd aanbreken dat u en jij tot hem gebracht zullen worden. En dan zult u tot uw diepe verwondering staan in die heilige plaats. En dat zal zo'n wonder zijn. Ik hier, dat is niet om uw verdiensten. Dat is niet om uw geloof. Maar dat is enkel om het toegerekende werk van Christus. Maar let er toch op. Denk eraan, mensen. Want God kan ook de poorten van uw leven ineens doen instorten. Net als die arme mensen in Nepal die voor de tweede keer al een aardbeving hebben. En het dak stort boven het huis van de mensen op hun in. Zo kan God met ons ook doen. Dat het opeens uit is. En dan. Maar Heer, ik had nog langer kunnen leven. Ja. Jouw tijd is voorbij. En je hebt niet gewild. Laat dat toch niet van ons gelden. Amen. Zingen wij 95, het vierde vers. Zullen wij bidden en danken? O hoge en verhevene God, Heere der Heerscharen, Koning der Ere, U die geweldig bent in de strijd, we willen U danken dat U leeft, dat U regeert en dat U aan de deur van ons hart staat. O geef, Heere, dat wij u antwoorden, dat wij tot u roepen, dat wij dorsten naar u. Heere God, verlos ons van het kwaad, van de boze, van de verleidingen in de wereld. Verlos ons van de verwoestende verleidingen van de duivel. En we bidden u, kom met uw geest en woord in onze harten. En geef ons genade om u te zoeken en u te blijven zoeken al de dagen van ons leven. En alle hulp en heil en kracht van u alleen te verwachten. Laten we er ernst mee maken. En dat er gejaagd mag worden naar de heiligmaking, zonder welke niemand God zal zien. Leer ons te vrezen en te beven voor uw woord. En leer ons uw lief te hebben, ver boven alles. Verbind ons aan u en wil ons toch bewelddadigen met uw zegeningen vanuit de hoge. Heb dank voor wat u gaf. Vergeef al onze tekorten, ook in de heiligste verrichtingen. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 89, het 12e vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.